Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Speelronde 23 voor Feyenoord eindigt in een benauwde 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Het was een wedstrijd waarin we lang de namen hoorden van de Busser. Maar ook Paul, Lat, Vrouwen Fortuna, hogere machten. Lang stond veel, zo niet alles, een goal in de weg. Maar gelukkig was daar een makkelijk gegeven penalty. Die werd benut door Casper Tengstedt. En zo loopt Feyenoord weer eens in op de koploper PSV. Houden ze weer de nul en waren er in ieder geval kansen zat. Genoeg om door te praten deze verlenging. En onze opstelling heeft deze editie wel wat weg van die van Feyenoord. Op linksback vandaag Philip van Es, Dennis Kranenburg als vertrouwd op doel. En ik zit hier dan als aangever, als creatieve rechtsbuiten.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Wat is het gevoel van vandaag, mannen?
Nou, dat Feyenoord natuurlijk een wedstrijd speelde langere tijd tegen 10 man. Maar wel een wedstrijd waarin het ook heel veel moeite had om uiteindelijk Go Ahead op de knieën te krijgen. Daar had het zelfs een penalty voor nodig. Hè? Die penalty, daar zullen we dadelijk nog wel verder over gaan hebben. Maar ja, ook veel kansen natuurlijk gehad. En vooral dat blijft natuurlijk ook hangen. Dat Feyenoord wel echt heel veel kansen kreeg. Maar ze niet om klinkende munt om wisten te zetten. En daardoor in de slotfase een penalty voor nodig hadden.
Is het woord opluchting?
Ja. Nee, ja, het woord is zeker opluchting. Als je zo'n barrage op de goal van de tegenstander hebt. En hij valt maar niet, en hij valt maar niet, en hij valt maar niet. En uiteindelijk is het 90 plus 6 en je staat toch met 3 punten. Dan kun je alleen maar spreken van opluchting.
Laten we, voordat we naar jullie uitgebreide analyse over het spel van deze wedstrijd, even luisteren naar wat trainer Robin van Persie zei over het waarom Feyenoord het zo lastig had tegen Go Ahead.
Omdat we heel veel kansen hebben gemist tijdens de wedstrijd. Dat is de grootste reden. We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt door die kansen niet te benutten. En dat is frustrerend dat zo lang duurt dat je die goal maakt. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat die toch valt.
Van de week zei je, het laatste waar ik bij een spits naar kijk is naar doelpunten maken. Is dat na vandaag nog steeds?
Nou, er zijn een aantal onderdelen waar ik naar kijk als spits. En doelpunten maken is daar één van. Maar ik kijk ook naar andere onderdelen. En ik moet Casper wel een compliment geven voor zijn durf. Dat hij daar ook gaat staan. En dat hij hem zo goed en koelbloedig binnenschiet.
Ja, en zo eindigde dat duel dus in 1-0. Maar wat een kansen waren daarvoor nodig om tot één doelpunt te komen, jongens.
Ja, Feyenoord had echt zeker in die eerste helft ook meerdere kansen. Hè. De paal ook geraakt, de Bussen met een aantal goede reddingen. In de tweede helft nog een keer de lat ook zelfs geraakt. En ook nog wel een aantal ballen van de lijn af gehaald. Ja, als het gewoon 4-5-0 wordt, nou ja, dan zegt iedereen, ja, logisch gezien het aantal kansen. Maar dat je zoveel kansen nodig hebt om uiteindelijk toch die wedstrijd naar je toe te trekken via een strafschop. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat zorgen baart. Hè? Want je wil ook dat vanuit die kansen, dat je daar gewoon veel meer resultaat uit houdt. Om het over die corners maar helemaal niet te hebben. Want ja, ik had op een gegeven moment ongeveer een half schriftje volgeschreven met hoeveel corners Feyenoord wel niet had gehad. Ja, dat rendement blijft echt zo ontzettend laag. Bij Feyenoord, dat rendement uit die corners. Dat vind ik echt wel een punt van kritiek. En ook wel iets waar echt heel snel verbetering in moet komen. Want zoveel corners, 18 uit mijn hoofd. Ja, en gewoon nul rendement. Dat is natuurlijk niet goed.
Ja, hoe kan dat dan? Dat is toch ook iets waarop getraind wordt?
Ja, natuurlijk wordt erop getraind. Maar dat heeft ook te maken met een bepaalde mate van vertrouwen. Kijk, weet jij dat het je niet kwalijk wordt genomen om een kans te missen? Dan is het als spits makkelijker de knop omzetten. Als je een kans mist en je hebt in je achterhoofd ergens het idee, oei, deze kan me wel eens aangerekend worden. Dan ga je daar toch in de volgende kans op een of andere manier. Dat blijft wel gewoon in je hoofd. Het is een soort psychologisch spelletje. En dat is misschien een beetje de onrust die je ziet bij bij Feyenoord. Aan de hand zei Tengstedt daar nog wel wat handigs, wat over waar ik een beetje mijn wenkbrauwen van deed fronsen. Die zei, ja, de ene week speel je wel, dan val je in. De andere week speel je niet. Ja, en toen bleef hij even stil. En toen dacht ik, ja, hij mist nu alleen, I can't pull an arrow on it. Ik kan er geen pijl op trekken.
Ja, en dat is misschien ook wel veelzeggend, ja. Hè? Hij gepasseerd door modder, dan door Van Persie die mag invallen op het moment dat Ueda uitvalt. ja, wie hebben we er allemaal nog zien staan? Ja, ik zou zeggen wel Welleroyte, maar die mocht. Het was misschien dat hij vandaag geschorst was, maar die had er anders ook wel kunnen staan. Hebben jullie eigenlijk de hele wedstrijd wel vertrouwen gehad dat het goed ging komen voor Feyenoord vandaag?
Nou, hoe langer het duurt, Leon? Kijk, je ziet op een gegeven moment ook hè, wat ze dan doen bij Go Ahead. Dus die gaan natuurlijk proberen achterin alles dicht te houden. Hè. En daar probeerde Van Persie halverwege nog wel met een kleine omzetting iets in te doen. Zodat Go Ahead achterin niet nog een mannetje steeds over had in het verdedigen. Om daar wat meer druk op te krijgen. Maar ja, dat moet dan ook aangejaagd worden door tempo te maken. En we zien zeker ook in die tweede helft. Ja, dan wordt er op een gegeven moment achterin rondgetikt. Was het Watanabe, Ahmed Hojic, soms naar Wang. Dan weer terug naar die mannen centraal achterin. En dan ja, op een gegeven moment staat iedereen vooruit. En waar ga je dan naartoe? Ja, terug naar Benda, naar die keeper die vandaag speelde. Ja, dan zit de tempo er daar ook niet in. Hè? En wat je dan ook mist ja, in zo'n fase is gewoon iemand die ineens vanaf dat middenveld zo'n splijtende paas kan geven, dwars door de linies heen. Waarbij je, zoals Valente dat natuurlijk ook vaak doet, ineens iemand één op één voor de keeper kan zetten. Want je ziet dat Go Ahead het natuurlijk achterin helemaal dicht gaat timmeren. Om proberen zoveel mogelijk maar tegen te houden. Daar zat op een gegeven moment helemaal geen lijn meer in. Was het maar gewoon vrouwen en kinderen eerst en rost die bal maar over de zeilen. En we kijken wel waar het schip strandt. Maar hoe langer het gaat duren, hoe meer vertrouwen zij erin kregen dat er een resultaat in zat. En ik moet eerlijk zeggen, nou, tot minuut 91, 92 had ik op een gegeven moment wel het idee van ja, het gaat Feyenoord gewoon niet lukken tegen de 10 van Go Ahead. Want zij graven zich zo erg in. Feyenoord moet het dan via de zijkant te gaan proberen. Ja, en hij viel uiteindelijk maar niet. Ja, en ik had er toen wel een beetje een hard hoofd in.
Nee, terwijl Go Ahead natuurlijk lange tijd met een man minder speelde om een rode kaart die ze kregen vroeg in de wedstrijd voor Baten. Dat leek het publiek in ieder geval wel veel vertrouwen te geven.
Ja, ja, die gingen er gelijk al op in op het moment dat het VAR-gebaar werd gemaakt.
Laten we eens even luisteren hoe dat klonk in jullie verslag ook.
Ja.
En dan zijn ze hier in Rotterdam zo vriendelijk om eventjes te juichen en te zwaaien. 50.000 mensen die de armen de lucht
insteken. Hij was ook al onderweg.
Ja, hij was ook al onderweg. Hij dacht ook van ja, ik weet hoe laat het is. Ook hij loopt zelfs de verkeerde kant nog even op. Hier is de poort, deze kant. Ja, hierheen. Goed zo. Go Ahead is verder met 10 man.
Ja, dat is toch die verkeersschool waar je vorige week nog zat, Dennis Kranenburg. Eventjes de wegbewijzering doornemen. Ja, dat was het moment dat een groot deel van het publiek nog vertrouwen had natuurlijk. En die dachten van, we gaan hier doorheen voetballen. Ja. Dat scheelt weer een mannetje.
Het werd steeds cynischer.
Een schofterige overtreding vond ik het ook trouwens. Hè. Het was echt een belachelijke overtreding van Baten, die spits, die echt vol op de kuit trapt van Tagaline, waar de bal ook al lang weg was. De scheidsrechter gaf in eerste instantie geel. Ja, en als je die dan ook nog een paar keer terug ziet in de herhaling, dan denk je van wat bezielt je in godsnaam op het midden van het veld om dat te doen. Ja, en dan hoor je in de afloop ook van ja, het ziet er niet goed uit. En het kan best wel eens even een vervelende blessure zijn waar Tagaline mee te maken heeft, waardoor het ook misschien wel wat langer kan gaan duren. Ja, is dat gewoon extra vervelend in dit geval, zeker voor Tagaline. Maar dat je zo'n overtreding maakt en ook nog op die plek op het veld, ja, ik weet niet, dan heb je even een kleine vlaag van verstandsverbijstering volgens mij.
Om daar heel even op in te haken. Ik heb het idee dat Baten zelf ook iets gevoeld heeft. Want het eerste wat hij doet op het moment dat Tagaline op de grond ligt en zijn voet komt los, is excuses maken en zich bekommeren over het lot van Tagaline. Ik denk dat hij iets gevoeld heeft in het been van Tagaline door zijn schoen heen. En dat hij daar zelf zo van schrok. Want dat was het eerste wat hij deed. Hij stond alleen maar excuses aan te bieden.
Ja, er was ook weinig protest nadat de scheidsrechter bij het scherm was wezen kijken. Dus dat zegt misschien dan druk al veel. Dat hij heeft aangevoeld, dit is foute boel. Daarover gesproken, want weer een blessure. Ja, hier kan je natuurlijk helemaal niks aan doen als Feyenoord zijnde. Stijn komt erin voor Tagaline. En die Stijn gaat er dan ook weer uit in de rust. Weten we daar al iets meer van, hoe het daarmee staat?
Ja, volgens mij last van zijn knie, zei Van Persie bij die ultrakorte persconferentie. Dat hij, ik weet niet meer exact, Filip, wat zijn woorden daarin waren, maar dat hij in ieder geval niet verder kon.
Hij voelde iets in de knie. En dat ging er gedurende de eerste helft niet meer uit. Waardoor hij aangaf dat, dat het inderdaad niet meer ging en dat hij gewisseld moest worden. Dus dat was bijna de letterlijke bewoording van Van Persie.
Ja, veel wissels betekent ook dat we kunnen kijken. Er is wel te kiezen voor wat betreft de man van de wedstrijd. Laten we daar even naar luisteren en over overleggen.
The man of the match.
Of zoals Ruud de Boer dat zo mooi kan uitspreken op zijn Engels. Wie staat er op de nominatie? Is dat dan toch Goudhandje Tankstedt?
Nou ja, Dat is natuurlijk wel een logische keuze, Leon, om die te kiezen. Hè. Kijk, hij was pas geleden de man die wel wat vaker een doelpuntje erin ook prikt. Hè. Nou, dan krijg je die wedstrijd tegen FC Utrecht. En dan denk je, nou, hij gaat nu spelen, want Ueda is er niet bij. Toen stond ineens Modder weer in de spits. En Van Persie zei, ja, ik verwacht veel meer dan een spits. En pas het laatste waar ik naar kijk, ja, dat is uiteindelijk zijn doelpunten. Terwijl ik dan denk, ja, hij is spits. Ja, volgens mij moet hij doelpunten maken. En kijk je daarna, van hij moet nog meer dit en dit en dit doen. Maar ja, Tankstedt, die trouwens best wel open was ook bij de persconferentie. En die zei ook bij Utrecht, ja, had ik eigenlijk ook al verwacht te spelen. Dat hij inderdaad ook met die trainer in gesprek gaat. En dat hij zelf ook wel vindt dat er wat dingen beter moeten. Maar ja, dat hij ook wel op wat meer minuten al had gerekend. Ja, en dan komt hij uiteindelijk in de ploeg, krijg je dus die penalty. Ja, dan vind ik het ook alweer van ballen getuigen. Dat je dan zegt van, ja, penalty, ik ga hem wel nemen, joh. Terwijl ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, ja, ik heb wel wat doelpunten gemaakt. Maar ja, ik voel ook niet helemaal het vertrouwen dat je er dan toch ook wat minder in zit. Dus ik vind het ook alweer stoer dat hij gewoon naar voren stapt, die penalty neemt, er binnen schiet. En uiteindelijk Feyenoord met 1-0 wint door die goal van Tankstedt.
Zou dat hem ook niet over een soort doodpunt heen kunnen helpen? Want ook als je het zo eventjes uit mijn hoofd op een rijtje zet, heeft hij toch ook best wel wat belangrijke goals gemaakt. Of in ieder geval dingen laten zien op het moment, de weinige minuten dat hij er stond, dat hij wel kan scoren. En dat hij ook wel, ja, toch bravoure heeft. En dan bijvoorbeeld nu naar voren stapt bij zo'n penalty in blessuretijd.
Ja, ik vind het überhaupt geen onaardige spits. Het oogt af en toe een beetje, ja, misschien een beetje luiig of zo. Maar ik zat even te kijken. Toen dacht ik, nou ja, 3 goals in 9 wedstrijden waarin je voornamelijk invaller bent. Ja, dat is best een aardige score. Dan laat je op zich wel zien dat je wat kan. Voetballend is die ook niet al te slecht. Het enige is, hij is een type spits die zich graag verstopt. En dan als een duveltje uit een doosje opeens in die 16 komt en daar goals maakt.
Maar daar is Roy Makaay groot mee geworden.
Ja.
Ik noem maar even een naam.
Maar ik vraag me ergens af, waar gaat dit dan mis? Want Van Persie zegt dan op zo'n persconferentie vorige week, zegt hij dan, ik verwachtte meer van een spits. Maar deze jongen, ik ga ervan uit dat ze niet zoals ooit in het verleden een bandje hebben gepakt. En toen gezegd hebben, oh, die kan een penalty nemen, die nemen we. Maar dat dat deze jongen uitvoerig gescout is. En dan weet Van Persie toch wat voor vlees hij in de kuip heeft. En wat voor type spits hij heeft. En dan ja, kun je wel van een fiets een Mercedes proberen te maken. Maar dat schiet natuurlijk niet op.
Het zou wel lekker zijn als
sowieso
dat kan.
Maar sowieso, als je gaat kijken naar de aankopen die Feyenoord ook heeft gedaan. Hè? Borges, Stijn, Tankstedt, weet je, dat soort jongens zitten gewoon allemaal op de bank. Hè? Het zijn allemaal jongens die gewoon op de bank zitten, uiteindelijk invallen. Nou, Stijn valt dan ook helaas ongelukkig weer uit. Maar dat zijn wel allemaal jongens waar gewoon serieus geld voor is betaald. Ja, die spelen dan niet. Dus dat is dan ook wel weer, ja, zijn die spelers dan wel in de ogen van Persie degene die dan de juiste versterkingen ook geweest, hè? Want uiteindelijk, ze zijn gehaald. Ja, zeker als er zoveel voor betaald is, dan verwacht je toch wel ook dat ze meer gaan spelen. Ja, dat zie ik dan niet. Tankstedt die weinig speelt, Borges die dan nu invalt. Ja, zijn eerste balcontact ook heel ongelukkig. Die bal die gelijk over zijn voet heen hobbelt en wat een soort van cynisch gejuich opleverde. Nou ja, Stijn hebben we net al genoemd. Dus er zitten best wel wat spelers bij waar veel voor is betaald. Ja, die gewoon dan niet spelen. Ja, dat is dan ook, ja, ook niet lekker.
Nee. Iemand die vandaag ook nog niet speelde, maar dat misschien wel gaat doen, is ook een nieuwe aanwinst, Raheem Sterling. Die zat vandaag nog op de tribune, want nog geen werkvergunning en dus nog niet speelgerechtigd. Voelden jullie zijn aura een beetje in jullie omgeving?
Nee.
Nou, ik heb hem eerlijk gezegd ook niet op de beelden gezien of hij er was, hoor. Dus ik weet niet of hij zal ongetwijfeld in het stadion zijn geweest. En wat ik wel opmerkelijk vind, is dat Feyenoord dus morgen, maandag, want we nemen dit op zondag na de wedstrijd op trainingskamp gaat naar België. Om over de grens te gaan trainen, zodat Sterling dus mee kan trainen. Dat is dus ook wel opmerkelijk, hè? Dat hij dus daar mee kan gaan doen met al die partijtjes en trainingsvormen en noem het allemaal maar op, om hem dus klaar te krijgen. Ja, voor de eerstvolgende wedstrijd. Maar ja, het gekke is dus wel dat je daardoor dus moet uitwijken naar een ander land, omdat het hier nog niet mag, omdat zijn werkvergunning nog niet rond is. Dus ja, er wordt best wel wat aan gedaan om hem zo snel mogelijk in die ploeg te krijgen. Want Van Persie ziet ook wel in van, ja, deze jongen, dat is een verschilmaker. Ik kan me voorstellen dat als hij vandaag deze wedstrijd heeft gezien en dacht, ja, ik ben het plezier in het voetbal een beetje kwijt, nou, dat ga ik hier 100% weer terugvinden in die Eredivisie. Want ja, iemand met de kwaliteiten van Sterling, die zal toch ook wel hebben gedacht van, ja, nou, dit gaat allemaal wel goed komen hier. Daar heb ik alle vertrouwen in.
Laten we eventjes luisteren naar wat zijn nieuwe ploeggenoot Tankstedt over Sterling te zeggen heeft.
It's a big signing for us. Such a nice guy. I have been in the club for 2 days. He's very nice, and I think he would be of course a very good player for us, and now we can't wait to see him on the pitch and get to know him better and train with him, and I think he for sure comes with some quality, some experience, so we're all looking forward to see him here in Detroit.
Ja, zegt Tengstedt dus. Hij is benieuwd om met hem te spelen. En het is in ieder geval een aardige gast. Die is binnengekomen daar.
En een concurrent, hè?
Ja. En een concurrent, inderdaad. Want hij kan op alle posities voorin uit de voeten. En hij weet in ieder geval wat scoren is. Zoals ooit iemand zei over, ik meen dat het Prato was. Kan een penalty nemen ook?
Ja, daar refereerde ik net aan, hè? Maar heel even, ik vond tijdens Persco ook wel grappig. Er werd er van Persie gevraagd, joh, de trainingskamp, doe je dat dan nou alleen voor Sterling? Of ook voor andere dingen? Het zei, ik had allemaal al dingen opgenoemd. Teamprocessen en zo, dit en dit. En dan zijn we er even uit. En dat is lekker. En dat hebben we onder Gio ook gedaan. En toen dacht ik ook, hij zou kwalijk zeggen, we zijn gewoon de Arbo-regels aan het omzeilen. Hoezo?
Ja, het was sowieso ook qua persconferentie een hele korte ook. Hè? Want daarna was er nog de vraag, zijn er nog meer vragen? Er werden wat vingers omhoog gestoken. Nee, niemand, want het werd nog niet gezien. Ja, Van Persie was ook gelijk weg. 3 minuten 40 duurde de persconferentie. We hebben nog nooit meegemaakt dat de persconferentie zo kort duurde in de afgelopen jaren.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, wordt er dan nog wat gezegd over die lengte ook van die persconferentie? Wat is het verhaal erachter?
Ja, hij stond ineens op en dacht dat er geen vragen meer waren. En dacht ook, dit is het moment om gelijk weg te lopen. Terwijl, er waren echt nog wel wat mensen die wat wilden vragen. Dat werd daarna ook nog gezegd van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En, Van Persie stond op, oké, fijne middag. En die keek ook omlaag en die liep zo de zaal uit. En het was voorbij. Dus hij dacht, ik ga gelijk, ik kop hem zelf al even in. En dan ga ik maar vast. Dus het was een ultra korte persconferentie waarin hij dus zei dat Feyenoord te veel kansen miste. Waarin er dus werd gesproken over Tengstedt, dat hij ook vond dat die ballen tonen. En waarin het dus ook ging over Raheem Sterling, hè, dat hij dus speciaal een trainingskamp belegt eigenlijk om hem mee te laten trainen. En om het groepsgevoel verder op te krikken, omdat hij dat zelf ook ooit zo ervaren heeft.
Nou, zijn er nog vragen bij jullie of zullen wij ook het kort houden vandaag?
Vind ik een goed idee.
We gaan opstaan. Dan zeggen we dat het de conclusie is dat in ieder geval Feyenoord 2 keer op rij wint. 2 keer de 0 houdt. En voorlopig op die tweede plaats blijft staan. Volgende week de volgende wedstrijd uit bij Telstar. Om 8 uur is die wedstrijd natuurlijk
thuis.
Te volgen bij... Thuis. Scheelt weer rijden. Nou, kunnen we het ook dan weer kort houden. De rit ook. Dank jullie wel, mannen.
Yo, geen punt.
Oké, tot later.
Tot volgende week.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.